Mensen, waarom zijn we nog niet begonnen? Wat is dat hier? Kom op, hop, hop, hop.
Ja, dat begrijp ik, maar Martijn is er gewoon niet.
Ja, weet
ik
wat, waar is hij dan weer? Lees jij het dan even voor.
Ik, hij wordt altijd hartstikke kwaad als ik zijn dingen voorgelezen, nee. Wordt hij ontploft.
Lees het nou voor, desnoods knip ik het eruit, want dan heb ik wat. We moeten beginnen, tijd is geld.
Ja, dit is de Movie Academy Filmcast voor week 17 in het jaar 2006... Aflevering 37.
Hartstikke goed. We hebben die vent helemaal niet.
Ik ga de rest echt niet voorlezen hoor.
Jawel. Martijn, we zijn begonnen.
Kom dan. Ik zat op internet even te kijken wie er nou weer over me zat te zeuren. Ik was even de tijd vergeten.
Maar we zijn nou begonnen.
Iedereen wil over
zitten, begin.
Zonder mijn mening te vragen over mijn schrijven. Ik weet niet wat dat is tegenwoordig.
Dat is heel zielig. Ik heb zo'n hekel
als mijn eigen podcast zonder mij begint. Kan je dan niet even... Ja. Het is een podcast. Wat maakt het uit wanneer het begint?
Geld. Ga zitten en spreek in die blauwe.
Waar zijn we?
Dat kennen wij ook. Okay.
Dit is de Movie Academy Filmcast.
Dat hoeft niet, dat heeft hij net gedaan. Dat hoeft hij niet meer te doen. We zijn al begonnen, de muziek loopt, dat hoor je toch? Kom op.
Schiet nou even op.
Welkom heb je ook al gedaan?
Ja, heb ik ook. Nee, okay. Dat niet. Dat moet je nog even doen.
Nou, even rustig, even focus. Ja, hij kan. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 17, dus op donderdag 27 april 2006, gingen er 5 films in première en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. En verder wilde ik weer eens kijken naar de bioscoop top 10, hebben we al een poosje niet gedaan. In deze filmcast hoor je verder muziek van Agda en de Munnik, Barry White en uit de remake van The Producers. Oh, ik heb ook een nummer van Betty Serveert trouwens, ook heel mooi. De filmcast wordt overigens exclusief gedistribueerd via www.potplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas, ik ben blij dat je luistert.
De premières.
Er gaan 5 films in première deze week en voor de kinderen is ruim voorzien. Sterker nog, die 2 kinderfilms die draaien al sinds woensdag. En een van die kinderfilms is The Wild. Komt alleen uit met de Nederlandse nasynchronisatie, dus de stemmen van Rob Campus, Lucas van der Ende en Johnny Kraaikamp Jr. Voor wie na Ice Age 2 weer even op temperatuur wil komen, dit is eigenlijk meer van hetzelfde, maar dan in de jungle. Een leeuw, een koala en een giraf beleven avonturen in New York en in de Afrikaanse jungle. Lijkt eigenlijk in te veel opzichten op een kruising tussen Finding Nemo en Madagaskar. Maar ik ga toch kijken als ik de kans heb, al is hij dan bedoeld voor kinderen. Ongelooflijk trouwens hoeveel volwassenen al aan mij hebben gevraagd. Hey, heb je Ice Age 2 al gezien? De kleine ijsbeer, het geheimzinnige eiland, dat is een Duitse productie eigenlijk, ook sinds woensdag al te zien. En dit is een tekenfilm, dus geen computeranimatie, althans het ziet er niet zo uit, maar dit is pen en inkt. Over het kleine ijsbeertje Lars, dat met een paar bevriende pinguïns op de Galapagos-eilanden belandt. Eigenlijk hetzelfde idee als The Wild, maar dan voor jongere kinderen. En Three Times is dan de eerste serieuze film in deze lijst. Meteen een Taiwanese arthouse film, wel ja. Met 3 verhalen in 3 verschillende tijdsperken. Maar het wordt wel gespeeld door dezelfde acteurs. Ja, een vaag conceptje moeten van houden. Ik zeg alleen maar, sambal bai. Ja, ik weet het. Het zijn Taiwanese, maar toch. Je moet er van houden. Er zit ook een Nederlandse film tussen deze week. En dat is ook een kinderfilm of een jeugdfilm. Misschien moet je dat zo zeggen. Dat is de film Don van Arend Steenbergen. Die ga ik uitgebreid bespreken. En godzijdank, er is ook een gewone Amerikaanse mainstream productie. Een comedy met Samuel L. Jackson. En die heet The Man. Tot zover de premières.
Achtergronden van het filmnieuws.
De hele wereld lijkt wel Da Vinci Code gek geworden. De film met Tom Hanks verschijnt 18 mei in Nederland in de bioscoop. Bij nader inzien hebben ze toch maar een persvoorstelling ingepland. Hoera! En veel mensen die het boek van Dan Brown al gelezen hebben en dus precies weten wat er komt, zijn toch nieuwsgierig. En de rest van het publiek bestaat uit mensen die te stom of te lui waren om het boek te lezen, maar die denken dat ze het toch wel zullen snappen, al die puzzels. Maar over dat boek gesproken, onlangs was er in Engeland een rechtszaak over dat boek, omdat twee andere schrijvers Dan Brown van plagiaat beschuldigden. Ze herkenden toch wel heel erg veel van hun eigen boeken in alle puzzeltjes die in de Da Vinci Code naar voren kwamen. Rechter Peter Smith heeft daarin uitspraak gedaan, in het voordeel van Dan Brown overigens, maar dat is niet zo belangrijk. En vervolgens, houd je vast, bleek dat er in het vonnis een aantal letters in italics, dus in schuin schrift, stonden. En als je die achter elkaar zette, dan kreeg je een gecodeerde boodschap. Dat vond de rechter wel geinig, want ja, de Da Vinci Code gaat ook over allerlei verborgen boodschappen. Hij deed er vrolijk aan mee. Nou, dat zou een leuke trend kunnen worden. Stel je voor dat een rechter in een moordzaak voor de grap een afgehakte vinger tussen de pagina's verbergt. Gewoon om in de sfeer te blijven. De boodschap is in recordtijd ontcijferd en er stond: "We find the defendant is not a proper writer." Nee, geintje. Er stond: "Smithy Code Jackie Fisher, who are you, Dreadnought?" En dat hoef je niet te snappen. Dat heeft iets te maken met een oude Britse marineofficier waar die rechter fan van is. Man is 100 jaar dood. Rechter is daar fan van. Your Honor, we move for a mistrial as the presiding judge is obviously biased and crazy as a loon. Thank you, my lad. Deze week was de première van een bijzondere film in New York op het Tribeca Film Festival. Het ging om United 93, een film over een van de vluchten waarmee islamitische terroristen op 11 september 1999 een van de meest gruwelijke serie aanslagen uit de geschiedenis pleegden. United 93 was de vlucht waarbij de passagiers doorkregen wat de bedoeling was en in opstand kwamen tegen de kapers. Het toestel is daarna wel neergestort, maar niet op het geplande doel, waarschijnlijk het Witte Huis. Er waren natuurlijk veel celebrities, zoals Robert De Niro, Steve Buscemi en Gabriel Byrne, die overigens niet meespelen in de film, maar er waren ook 90 mensen die in de zaal zaten omdat zij bij die aanslagen familieleden zijn verloren. Met name voor hen was het een heel emotionele avond en uiteraard eindigde de voorstelling met een staande ovatie. Sommige mensen die echt bij het drama betrokken waren spelen ook een rol in de film. Verkeersleiders, reddingswerkers en grondpersoneel, naar ik aanneem, heb dat niet allemaal kunnen achterhalen. Maar de rol van een van de kapers werd gespeeld door de Irakese acteur Louis Al-Samari. Nou ja, Irakees, die man werkt al jaren in Engeland. En het is dan wel weer triest dat deze man geen visum kreeg om Amerika te bezoeken voor de première. United 93, voor het grootste deel gefilmd in de Pinewood Studios in Londen, is nu al te zien in Amerika en verschijnt in Nederland op 29 juni. Tot zover het nieuws. Normaal gesproken draai ik graag een beetje grappige plaatjes die een beetje aansluiten op het nieuws. Je snapt dat ik dat nu niet doe. Geen grappige plaatjes over kapingen en aanslagen. Ik heb gekozen voor iets dat ik eigenlijk al een tijdje wil draaien, gewoon omdat het mooi is. Dus zoek hier geen betekenis achter aansluitend op het nieuws. Luister alleen naar een mooi liedje. Auf Wiedersehen. So it's a Wiedersehen. I guess I'll see you around. If I stay, I know I'd only bring you down. There'll be other times, there'll be other days. Mortify the flesh until we find a way. If I could tell you now, I won't know where to start. Tearing down the walls until they fall apart. At your first goodbye, write a water lie. Frozen like a cold stare. So much more when you spell it out. Now this is why we got a load of doubts. It's obvious now we're not allowed. I play it too soon. Read it as a signal now that we so it's of Wiedersehen. Mm-hmm. Mm-hmm. Auf Wiedersehen van Betty Serveert. Tijd voor de eerste filmbespreking, de kinderfilm Dom. Help me even, hadden we niet al een kinderfilm over een voetballend jochie? Met Thomas Agda als de vader, meen ik. In Oranje, zo heette dat ding. En Bandit Like Beckham was ook zoiets, maar dan in het Engels en met voetballende meisjes. En daarmee heb ik mijn portie kindervoetbal eigenlijk wel weer gehad, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, Naked Lesbians in Whipped Cream deel 14 was toch ook weer een aangename verrassing, dus laat ik Don toch een kans geven. Don Kerbos is een jaar of 14. Het kan trouwens een paar jaar schelen hoor, ik had geen persmap. En werd van school getrapt omdat hij iets te losse handjes had. Dat vindt hij niet zo leuk. Vooral omdat hij nu niet meer mee mag doen met de voetbalploeg en hij dus ook het scholentoernooi zal missen. Zijn oude klasgenoten zijn echter duidelijk blij van hem af te zijn. Op zijn nieuwe school heeft Don het ook niet makkelijk. Hoewel hij de theorie van het schoolplein begrijpt, in geval van overlast de grootste eruit pikken en in elkaar tremmen, is hij nog niet zo goed in de praktijk. Je moet namelijk wel even checken of degene die je aan gaat pakken misschien ook versterking heeft. Dat was Don even vergeten en hij krijgt dan ook een flink pak rammel. Bovendien heeft hij vanaf het begin ruzie met Henry en dat is de onbetwiste koning van het schoolplein. Hieraan is zijn luitenant. Aanvankelijk houdt Don zich gedijst en trekt hij noodgedwongen op met Milos, de kneus van de klas. Na een poosje is Don het echter zat dat er niet gevoetbald wordt, in ieder geval niet door hem, en gaat hij proberen een team bij elkaar te krijgen om toch aan het toernooi mee te doen. Dat bevalt Henry natuurlijk helemaal niet. Die ziet zijn gezag afnemen en is dan ook niet van plan mee te werken. Hij dringt zich op als captain en probeert vervolgens doodleuk Don uit het team te zetten. Een belangrijk minpunt van de film, vooral voor opa's en oma's die corvée hebben, is de absolute klotenmuziek waar Don's generatie zo dol op is. Kinderen die in het Amsterdams en uiteraard in het Nederlands hiphoppen, daar krijg ik ernstige vlekken van in mijn nek. Ik kan het van volwassen Amerikaanse negers eigenlijk al niet hebben, de Fresh Prince himself daar gelaten. En bovendien gaat de muziek snoeihard, zodat je echt zit te trillen in je stoel. Dat vind ik niet erg, tenminste als zo'n basdreun een ontploffing of een doelpunt accentueert. Maar minutenlang dat godvergeten gedreun in mijn oren en daarbij zo'n groep snotneuzen die dan hun krakkemikkige ik ga je dissen rijmpjes opzeggen, dat trok ik bijna niet. Ik heb nog een klacht. De hoofdpersoon is niet erg aardig. Don is niet voor niets van zijn vorige school gezet en het ziet er naar uit dat de enige reden dat hij met mensen communiceert voetbal is. Als Henry er niet was, zou Don misschien de tiran van het schoolplein zijn geworden. Ik had ook niet echt medelijden met hem. Ook de uitwerking van het verhaal is raar. Er wordt veel gedreigd, veel gevloekt en geknokt. En dit is nog wel een co-productie van de KRO. Maar daar wordt niemand voor gestraft. De leraren zijn niet alleen doof, maar kennelijk ook ziendeblind. Want de twee of drie acteurs die voor leraar spelen doen niet veel meer dan langs de zijlijn wel roepen of vechtjassen uit elkaar halen. Dat toernooi is ook nog eens heel vaag. Natuurlijk haalt Don's team de halve finale. En uiteraard is dat tegen zijn oude school. Ja, hoor eens, dat zag je toch zelf ook wel aankomen? Of ben je ook 12? Nou, dan nog is dat geen excuus. Over de andere teams horen we weinig. Want het verhaal richt zich primair op Don's pogingen om een ploeg bij elkaar te krijgen en te houden. Hieraan wil gewoon graag voetbal, maar blijft lang loyaal aan Henry. En Henry is ook onmisbaar. Maar die krijgt na elk doelpunt ruzie met de scheidsrechter en kan bijna kwartetten met gele en rode kaarten. Zelfs Milos, die eigenlijk bang is voor de bal, mag meedoen. Hij kan door jarenlange ervaring in ieder geval het hardst rennen van de hele klas en is dus zeer geschikt voor mandekking. Een paar schoten op het doel zijn mooi in beeld gebracht. En het voetbaldeel is voor een sporthater zoals ik toch leuk om naar te kijken. Maar het is allemaal wel een beetje grote stappen gauw thuis. Ik had trouwens willen wedden dat die driftkikker, Henry, een eigen achtergrondverhaaltje zou hebben. Zoals een opa met losse handjes of zo. Bleek niet het geval. Alleen het karakter Milos heeft een verklaring voor zijn gedrag. De jonge acteurs die Henry en Milos spelen doen dat overigens erg goed. Met name Samir Veen, en die speelt Henry, wist bij mij net zoveel woede op te wekken als de grootste Amerikaanse filmboeven. Een hele prestatie. Hoofdrolspeler Clemens Levert is trouwens ook goed, maar het script vraagt van hem niet zoveel, behalve boos kijken en voetballen. Ik kom al met al op een 6. Iets wat de medewerkers aan de film ongetwijfeld te laag zullen vinden. Het spijt me, maar ik verwacht gewoon iets meer moraal in een dergelijke film. Ik heb en hoef geen kinderen, dus ik ben geen deskundige. Maar je zou bijna denken dat het op de Nederlandse schoolpleinen tegenwoordig normaal is om te rappen, te vloeken en te dreigen. Misschien is dat ook wel zo, maar dan wil ik juist dat een film dat niet als normaal afdoet. Misschien is het calvinistisch gedacht, maar de les van deze film lijkt te zijn: het gaat er in het leven alleen maar om dat je het beste kunt voetballen. Ongeacht met wat voor tuig je je daarmee omringt en wat je ervoor moet doen. Ze winnen God beter die finale door de tegenstanders te intimideren en zoveel mogelijk te sarren. Wat is dat voor rare kinderfilm? Dom krijgt een 6. En zet die muziek zacht, want het komt naar boven en dan maak je vast. Nee, dan mijn jeugd. Toen we op het schoolplein nog gewone liedjes zongen en ik Erwin van der Plas onder een auto duwde. Hij was dan wel dood, maar nobody messed with Warnas no more. En we zongen. We zongen. Oh, wat zongen wij.
Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi. Het was echt niet gewoon. Iedereen riep. Hyper de piep. Daarna werd ik gekust en gekroond. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik werd met kakakaka dood overstroomd.
Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet. We waren als je naar je vriendjes keek. Hier staat een nieuwe oranje.
Oranje.
En de trainer in pressie met 5 man voorin. Maar in het pressie van Cruijff had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een kluitje. Met de ballen tussenin. Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg.
Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet.
We waren
groen als gras.
We waren groen als gras.
Geef toe, je schrok even van die Kinderen voor Kinderen, hè? Nou vind ik Agda en de Munnik niet veel beter, maar je hebt niet altijd te kiezen. Goed, tijd voor de tweede filmbespreking, de comedy The Man. Samuel L. Jackson is cool. Misschien wel de coolste neger die je kent. Na Will Smith, Denzel Washington, Sidney Poitier, Eddie Murphy, Richard Pryor en Reese Witherspoon. Maar zeker voor Cuba Gooding Jr. en Bill Cosby, dat wel. Dus als Samuel L. Jackson een comedy maakt, ga ik kijken. Punt uit. In The Man is hij een detective in Detroit, een van de ruigste steden van Amerika op dit moment. Zoals het een klassieke filmdetective betaamt, is hij gescheiden, houdt hij zich niet aan de regels, vloekt hij als een 13-jarige en mag hij graag mensen pijn doen om aan informatie te komen. Hij woont alleen niet in een woonboot, want waarschijnlijk is iemand vergeten om de checklist erbij te pakken. Dat hebben ze dan even gemist. Hij heeft trouwens een geweldige naam voor een detective: Derek. Voluit heet hij Derek Van. Helaas noemen ze hem bij zijn achternaam, anders zou de film voor Nederlanders echt een stuk grappiger geweest zijn.
What the fuck do you want, you motherfucker? Why don't I shove my foot up your ass?
Entschuldigung, Herr Oberinspektor. Ik zie het voor me.
Als enige waarschijnlijk, maar nevermind. Andy Fiddler is het tegenovergestelde van Detective Van. Hij is altijd vrolijk en vriendelijk. Is gelukkig getrouwd. Gaat naar de balletvoorstellingen van zijn dochtertje. En hij is zo blank als je maar blank kunt zijn. Hij heeft maar één karakterfout. Hij verkoopt tandartsapparatuur en is daar iets te enthousiast over. Dat een man elke 5 minuten flost is tot daar aan toe. Maar zelfs in het vliegtuig deelt hij tandenstokers uit aan de stewardessen. En die wordt gespeeld door Eugene Levy, die al in talloze films soortgelijke rollen speelde. Bijvoorbeeld als glibberige advocaat, rechtlijnig schoolhoofd of stuntelige arts. Maar dan als bijfiguur. In American Pie was hij bijvoorbeeld de vader die probeerde zijn zoon voor te lichten. Maar waarschijnlijk ben je het weer vergeten. En dat is toch raar, want dit is al zijn 80ste filmrol en hij heeft ook al 12 scripts geschreven of eraan meegeschreven. Daarnaast is hij tv-regisseur en zelfs componist. In hoofdrollen zie je hem echter maar zelden en hij lijkt vaak de eerste de beste die het castingbureau vrij had. Gek hoe dat soms loopt. Je hoort hem ook nooit zeuren over het feit dat hij altijd dezelfde types moet spelen. Die man is gewoon blij dat hij überhaupt dit werk mag doen en ik hou daar wel van. Na de diefstal van een grote hoeveelheid zware wapens uit een magazijn van de politie, dat is nog eens wat anders dan een memory stick in je huurwagen laten liggen, en de dood van zijn collega, gaat Van op onderzoek uit. En dat bestaat er met name uit dat hij een informant net zo lang opjaagt met zijn auto tot die man een naam opgeeft. Want echt speurwerk, daar heeft dit script geen tijd voor. De afdeling interne zaken denkt trouwens dat Van ook iets met de overval te maken heeft en juist bezig is de wapens te verkopen in plaats van ze op te sporen. Van weet in contact te komen met de dieven en wil zich voordoen als koper. Helaas wordt Andy door de dieven aangezien voor de contactpersoon en vanaf dat moment dwingt Van hem om mee te werken en de deal af te maken. Andy ziet dat helemaal niet zitten. Die is alleen maar in de stad om een toespraak te houden op een tandheelkundig congres en hij doet zijn best om aan Van te ontsnappen. Uiteindelijk leren de heren elkaar steeds beter kennen en weet Andy in elk geval een paar kleine zaken aan Van te veranderen door het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld ietsje minder vloeken en iets meer aandacht aan zijn dochtertje besteden. Dat gaat nou ook weer niet heel ver. Denk maar niet dat Van aan het eind van het verhaal weer terug is bij zijn ex of zo. Maar de wisselwerking is toch aardig. Dat gezegd hebbende is de beste grap in de hele film er toch een over een scheet. En dat is een slecht teken. Verder is het verhaal flinterdun, wat ik bij een comedy niet erg vind, maar dan moet er dus wel echt gelachen worden. Bij The Man kwam ik niet verder dan af en toe een glimlach en zag ik de meeste grappen van tevoren aankomen. Ben je nou specifiek fan van Samuel L. Jackson, is dit even zo goed een must, maar persoonlijk vond ik de prestatie van Eugene eigenlijk beter. The Man krijgt, het is wel een voldoende maar een krappe, een 6. En ja, Reese Witherspoon hoort natuurlijk niet in het rijtje met coole negers. Ik keek alleen even of je nog op zat te letten. Eigenlijk is Samuel L. Jackson in The Man precies hetzelfde karakter als in de remake van Shaft. Maar dan iets beter gekleed en iets chagrijniger. En bij Shaft hoort ook nog eens een leukere soundtrack. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right.
top out, the message you're all about.
Shut.
Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
Well, we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
Barry White met het thema van de film Shaft.
De bioscoop top 10.
De bioscoop top 10 hebben we eigenlijk al een tijdje niet meer doorgenomen. En dat is toch interessant. Uiteraard zit wat er dit weekend gaat draaien niet in. Dit is het afgelopen weekend. En toen stond op 1, en hij staat al 4 weken in die top 10, Ice Age The Meltdown. Ontzettend populaire film. Ik heb dat al gezegd, met name bij volwassenen. Ja, het blijft ontzettend leuk natuurlijk. Een ijseekoren die achter een noot aan zit. Heel volwassen allemaal. Scary Movie 4, die kwam binnen op de tweede plaats, staat daar nog steeds. Ja, wat kan je daar nou van zeggen? Dat moet je leuk vinden, dat concept. Kennelijk zijn daar toch klantjes voor. En Inside Man staat ook al 5 weken in de lijst en staat nu op de 3e plaats. Nieuw, vorige week uit, Lucky Number 11 komt binnen op 4. En Memoirs of a Geisha, nu voor de 3e week, staat op 5 en vorige week ook al. Final Destination 3 is 3 weken in de lijst te zien. Staat nu op de 6e plaats, kwam van 4, dus is langzaam aan het zakken. En Failure to Launch staat er al 3 weken in. Op de 7e plaats, op het ogenblik vorige week ook. Een comedy over een jongeman die het wel lekker vindt om bij zijn ouders te blijven wonen. Ik heb hem besproken volgens mij. V for Vendetta staat er 4 weken in, is van de 6e naar de 8e plaats gezakt. Tristan en Isolde, nieuw deze week en binnengekomen op de 9e plaats. En op de 10e plaats van 8, de actiefilm Firewall. Staat er 2 weken in en begint dus te zakken. Waarschijnlijk volgende week niet meer in de top 10. Ik ga dat ook niet de hele tijd bijhouden. Ja, het is eigenlijk een top 20, maar is dat echt heel interessant om die hele lijst door te nemen? Transamerica, een film waarvan ik hoopte dat hij het goed ging doen. Maar ja, het gaat over transseksuelen. Dan weet je natuurlijk dat dat niet zo populair is. Die kwam binnen op de 15e plaats, vorige week besproken. Echt een film die je een kans moet geven. Als je een keer in de mood bent voor iets anders dan ontploffingen. En Basic Instinct 2, dat wil ik dan ook nog wel eventjes melden. Sharon Stone heeft het nog maar even geprobeerd en was sexier dan wij allen dachten. Dat is eigenlijk de samenvatting. Ze kan er zelf ook grapjes over maken, dat vind ik dan wel leuk. Hij staat er 4 weken in, stond op 10 vorige week en is als een steen gekend naar de 17e plaats. Tot zover de bioscoop top 10. En dit is helaas alweer het eind van deze filmcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy en exclusief gedistribueerd via www.potplaza.nl, waar je ook alle oude afleveringen kunt beluisteren. Nou, dan heb je al ongeveer een etmaal werk. Ook kun je mijn besprekingen nalezen, daarvoor ga je naar www.warnas.net/film. Oh, en als je lid wordt van de Filmcast mailinglist, velen gingen je voor, het is inmiddels een gezellige boel aan het worden, dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. Dat regel je op filmcast.nl. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik blijf het zeggen, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik kan altijd extra werk gebruiken. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. Ik heb ook eigenlijk liever dat je me mailt, dan dat je gewoon op je weblog allerlei onzin uit gaat zitten slaan om ook een beetje interessant te lijken. En dan niet eens aan mij vraagt of ik daar nog een commentaartje op heb. Maar goed, dat zal er allemaal wel weer bij horen, langzaamaan beroemd worden. Of berucht, dat zal het eerder zijn. De laatste plaat is afkomstig van de soundtrack van The Producers. Een film die stond ingepland voor een release deze week, dus 27 april. Maar distributeur Sony Pictures heeft op het laatste moment besloten de film in Nederland niet uit te brengen. Misschien nog op DVD, dat stond er nog niet bij, maar in ieder geval niet in de bioscoop. En dat is jammer, want het is een hartstikke leuke film geworden. En daarom een liedje uit de soundtrack, die had ik al een tijdje klaar liggen. The Producers, om je even bij te praten, gaat over twee mannen die een musical produceren waarvan ze willen dat het een flop wordt, om zo het geld van de investeerders in eigen zak te kunnen steken. Want als die musical een succes wordt, dan moeten ze alle investeerders 100% van de winst uitbetalen. En dat kan natuurlijk niet. Een musical waar dus gegarandeerd geen hond naartoe komt. Dat is de bedoeling van The Producers. En wat is er dan een beter onderwerp dan een musical over Hitler? Luister naar dit nummer, dan wordt alles je duidelijk. Ik vond het leuk dat je ook deze week weer luisteren naar de Filmcast. Volgende week ben ik er gewoon weer. En hopelijk tot dan. Luister ook naar die andere podcast die ik elke week in elkaar zet. Op popplaza.nl. En die heet Plaza.
Don't you see Bloom? Darling Bloom, glorious Bloom. It's so simple. Step 1. We find the worst play ever written. Step 2. We hire the worst director in town. Step 3. I raise $2 million.
Two?
Yes, one for me, one for you. There's a lot of little old ladies out there. Step 4. We hire the worst actors in New York and open on Broadway. And before you can say step 5, we close on Broadway. Take our $2 million and go to Rio.
Rio? Nah, that'd never work.
Oh, ye of little faith. What did Lewis say to Clark when everything looked bleak? What did Sir Edmund say to Tenzing as they struggled toward Everest Peak? What did Washington say to his troops as they crossed the Delaware? I'm sure you're well aware.
What'd they say?
We can do it. We can do it. We can do it, me and you. We can do it. We can do it. We can make our dreams come true. Everything you've ever wanted is just waiting to be had. Beautiful girls wearing nothing but pearls, caressing you, undressing you, and driving you mad. We can do it. We can do it. This is not the time to shirk. We can do it. You won't rue it. Say goodbye to Petty Clerk. Hi, producer. Yes, producer. I mean you, sir. Go berserk. We can do it. We can do it. And I know it's gonna work. What do you say, Bloom?
What do I say? Finally a chance to be a Broadway producer. What do I say? Finally a chance to make my dreams come true, sir. What do I say? What do I say? Here's what I say to you, sir. I can't do it. I can't do it. I can't do it, that's not me. I'm a loser, I'm a coward, I'm a chicken, don't you see? When it comes to wooing women, there's a few things that I lack. Beautiful girls wearing nothing but pearls, chasing me, embracing me, I'd have an attack.
Why, you miserable, cowardly, wretched little caterpillar. Don't you ever want to become a butterfly? Don't you want to spread your wings and flap your way to glory? We can do it.
Mr. Viola, stop
we can do it.
Song. You've got me
we
wrong.
Can
so long. I'm not as strong a person as you think.
We can do it.
Mr. Viola,
we
stop
can do it.
Look. I'm not
drink
a crook.
Champagne,
I'm just a
not
bottom
ginger
line
ale.
Is that
come on, Leo.
I can't
you see
do
o.
it. You see Rio, I see Jail.
We can do it.